Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, deze dienst vervolgen wij door eerst samen te zingen van Psalm 65, het tweede vers. De groepen 3, 4 en 4 hebben die geleerd. Een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij. En wat er volgt in vers 2 van Psalm 65. Gemeente, aan het begin van de dienst van deze middag doen we eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met woorden van de 12 artikelen als ook artikel 27 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 48, het zesde vers. In aansluiting daarop lezen we het boek van de Psalmen, Psalm 23. Psalm 23, eerste geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En met artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis belijden wij: wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene kerk, de welke is een heilige vergadering der ware christgelovigen, al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door den Heilige Geest. Deze kerk is geweest van de beginne der wereld af, en zal zijn tot den einde toe, gelijk daaruit blijkt dat Christus een eeuwig koning is, de welke zonder onderdanen niet zijn kan. En deze heilige kerk wordt van God bewaard of staande gehouden tegen het woeden der gehele wereld, hoewel zij somwijlen een tijd lang zeer klein en als tot niets schijnt gekomen te zijn in de ogen der mensen. Gelijk zich de Heere gedurende de gevaarlijke tijd onder Achab 7000 mensen behouden heeft, die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Ook mede is deze heilige kerk niet gelegen, gebonden of bepaald in een zekere plaats of aan zekere personen, maar zij is verspreid en verstrooid door de gehele wereld. Nochtans te samengevoegd en verenigd zijnde met hart en wil in éénzelfde geest door de kracht des geloofs. Schriftlezing is Psalm 23. Een psalm van David. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijn naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduwen des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, en mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen, al de dagen mijns levens, en ik zal in het huis des Heren blijven, in lengte van dagen.
Gemeente, wij gaan samen zingen van Psalm 80, de versen 1, 5 en 11. Neem Israëls herder, neem ter oren, vers 5. En ook vers 11. Onder het zingen van deze versen krijgt u de gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. Er zijn nu twee collecten. De eerste is voor de diaconie, met name voor het deputaatschap, bijzondere noden ten behoeve van de ondergrondse kerk in Oost-Azië. Tweede rondgang is voor de kerk en bij de uitgang straks is een deurcollecte bestemd voor het bouwfonds. De Heere zegende u met uw gaven. Een wijzing op Psalm 80, vers 1, 5 en 11. Gemeente, de tekst voor de opdrachting spreek vanavond, vanmiddag, die vinden wij opnieuw in de profetie van Micha. Opnieuw Micha 5. In de voorbereiding hebben we gelet op vers 1. Nu vanmiddag op de versen 3 en 4a. Micha 5, de versen 3 en 4a. En hij zal staan en zal wijden in de kracht des Heren, in de hoogheid van de naam des Heren zijn Gods. En zij zullen wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einde der aarde. En deze zal vrede zijn. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij de beloofde herder. In de voorbereiding de beloofde heerser. Nu vanmiddag de beloofde herder. Drie aandachtspunten. Eerst de zorg in vers 3a. Daarna de rust in vers 3b. Als derde vrede in vers 4a. Dus de beloofde herder. De zorg. De rust. De vrede. Onze eerste gedachte is de zorg. Jongens en meisjes. Weet je het nog van vorige week? Misschien ken je de tekst al uit je hoofd. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. En wiens uitgangen zijn van ouds van de dagen der eeuwigheid. Je denkt inderdaad eerst aan koning David. Wie had nou ooit gedacht dat uit het kleine stadje Bethlehem een koning zou komen? In de tijd dat Micha profeteert, is David al lang gestorven. Er zijn helaas veel goddeloze koningen. Het volk zondigt, diende afgoden. De Heere stuurt profeten, Jesaja en Micha, die vertellen de wil van de Heere. Bekeer je van je zonden. Want als je dat niet doet, dan moet God je straffen. Er komen ook vijanden. Israël zal weggevoerd worden. Het lijkt alsof het koningshuis en het geslacht van David, dat er niets van is overgebleven. Maar de Heere laat Micha zien dat er op een dag een koning, een heerser in Bethlehem geboren worden zal. De Heer Jezus zal geboren worden. Maar let er wel op. Er staat niet zoiets als dat de Heer Jezus als de Messias wordt beloofd. Nee, nee. De Heer Jezus wordt nadrukkelijk als de heerser beloofd. En dat is niet voor niets. Want de heerser is de koning van zijn koninkrijk. En dat is bijzonder. Daarom is het belangrijk om bij de uitleg van de tekst na te denken over de betekenis van dit koninkrijk. Even een korte Bijbelse lijn. God vestigde zijn koninkrijk bij de schepping. Het werd bij de opstand van afvallige engelen, waarbij de mens hun kant koos, weer opgetrokken tot in de hemel. Maar het komt weer dichterbij in de komst van de Heer Jezus, de heerser, de koning van zijn rijk. Daar zag Micha blijkbaar naar uit. Daar zag Micha blijkbaar naar uit, gemeente. Daar ziet eigenlijk het hele Oude Testament naar uit. Naar de terugkeer van het koninkrijk van God. Want zijn koninkrijk in deze bedeling is er ook vandaag in 2024. Het is namelijk overal op aarde waar mensen zijn die bij deze koning horen, die de Heer Jezus Christus lief hebben. Het is een koninkrijk in deze bedeling met een geestelijk karakter. De Heer Jezus is er de koning van. En jongelui, je komt erbij te horen door wedergeboorte, bekering en geloof. En Micha zegt het, dan wordt hij in zijn koninkrijk geboren, hij die er eigenlijk altijd al geweest is. Je dacht misschien, toen je dat hoorde vorige week. Maar hoe kan dat dan? Ja, dat kan, omdat hij God en mens is. Als God was hij er al voor de schepping. Hij is eeuwig. Als mens zal hij geboren worden. Dat zal allemaal in de tijd, op Gods tijd gebeuren, lees je vers 2. Even kort samengevat. Eerst worden zorgen nog groter. De Heere zal het volk overgeven in de handen van de vijanden. Maar het zal slechts duren tot de tijd toe dat zij die baren zal gebaard hebben. Met de geboorte van de Heer Jezus zal alles veranderen. Dan breekt in beginsel een nieuwe heilstijd aan. Vers 2 zegt het zo. Dan zullen de overige van zijn broeders zich bekeren met de kinderen van Israël. Het volk in ballingschap zal terugkeren en zich met allen die aan het gericht ontkomen zijn in nationale vorm bekeren. Dat is de eerste lijn, zeg maar. Maar weet tegelijkertijd profetisch ook verteld dat in Christus al het volk van God wordt verzameld tot een eenheid. Let erop. Ze zullen samen de gemeenschap met God ervaren. En daarin, van alle daarin opgesloten heil. Waarna Micha ziet hoe deze heerser in zijn koninkrijk over zijn volk regeren zal. Gemeente. Daar vertelt Micha werkelijk prachtige dingen van. Er zijn zoveel zegeningen bij hem. Daar gaat het over, het vervolg van vanmiddag. Hij zal staan, hij zal wijden in de kracht van de Heere, in de hoogheid van de naam van de Heere, zijn God. Zij zullen wonen, want nu zal hij groot zijn, tot aan de einden van de aarde. En deze zal vrede zijn. Jongens en meisjes, viel het jullie ook op zojuist? Je zou misschien verwachten dat Micha aan de hand van het beeld van de Heer Jezus als heerser verder zou gaan. En dus zou zeggen bijvoorbeeld dat hij dan zitten zal op zijn troon, zeg maar. Zou je wel denken, maar het is niet zo. Nee, hij zal staan, staat er. Dat is een activiteit, dat is een bezigheid, iets actiefs, merken we bij het vervolg, en zal wijden in de kracht van de Heere, staat er dan. Als je dat woord wijden hoort, dan denk je misschien ook wel aan een herder. Die zijn schapen wijdt. Zo is hier ook bedoeld. Micha, die vertelt van de zorg van de heerser, met behulp van het beeld van een herder. Het verspringt dus. Van de herder, van de heerser, gaat het nu naar de herder. Hij zal staan, beeld van waakzaamheid en standvastigheid. En zal wijden, beeld van zorg. Jongens en meisjes, wat doet een herder allemaal? Hij begint 's morgens al. Haalt hij de dieren op in de schaapskooi, dan roept hij de namen van zijn schapen. En de schapen herkennen de stem uit duizenden. Daarom komen ze in beweging. En gaan ze achter de herder aan naar buiten. De herder die gaat voorop. Hij gaat de schapen voor. en de dieren, ja, die volgen hem. Zelfs ook als die route van de herder gaat over een weg die voor hem moeilijk is. Over rotsen en over smalle paadjes bijvoorbeeld. Daar is geen eten en drinken. Verderop wel. De herder wil ze juist daar naartoe brengen. Maar de schapen zelf hebben het dan nog niet altijd zo best door. Gemeente, wanneer ze maar bij hem blijven. En die herder maar vertrouwen, dan komt het goed. Als ze bij hem vandaan gaan, ja, dan komt het niet goed. Zo'n schaap moet de herder volgen in zijn leiding. En na een poosje komen ze aan op een weide waar heerlijk groen gras te vinden is. De herder laat de schapen neerliggen in grazige weiden. Daar is eten en drinken. En zo is nu in veel diepere zin ook met de Heer Jezus als de herder. Jongens en meisjes, hoe wordt de Heer Jezus in de Bijbel dan genoemd? Ja, de goede herder. De goede herder. Hij zal staan en weiden. Hij zal voor eten en drinken zorgen. En voor veiligheid en ook bescherming. Want hij zal het doen in de kracht van de Heere, de verbondsgod staat er. Hoe is de gemeente met de gewone herder? En die moet inderdaad niet alleen zachtmoedig zijn, maar soms ook krachtig. Alleen zo kan hij beschermen tegen gevaren van wilde dieren bijvoorbeeld. Zo ook de Heer Jezus. Calvijn, hè? In al zijn kortheid. Calvijn zegt het zo mooi. Zoveel kracht er is in God. Zoveel bescherming zal er zijn in Christus. Zoveel kracht er is in God. Zoveel bescherming zal er zijn in Christus. Je leest het. Hij zal staan en weiden in de hoogheid van de naam van de Heere zijn God. We weten uit de Bijbel dat we veel kunnen leren over God door goed te luisteren naar zijn namen. Jongelui, van de catechisatie twee keer tel. Zijn namen, die betekenen iets. Die laten iets zien. Hij maakt zich in zijn naam bekend, in wie hij is. Zijn naam, ouderen, is zijn wezen. Hier gaat het over de volle majesteit en de kracht van God die tot zijn beschikking staat. Want hij zal het doen in relatie tot de Heere zijn God. Hij zal het dus doen als de middelaar tussen God en mensen. Toen de Heere Jezus beloofde om middelaar te zullen worden, heeft de Vader hem ook beloofd om hem alles te zullen geven wat hij daarvoor nodig heeft. Hij kan het dus ook echt zijn. En hij laat dat zien in de zorg van de beloofde herder, dat is onze eerste gedachte. Gemeente, wat proef je in deze woorden dan een intense liefde en zorg en betrokkenheid op de kudde. Want terwijl deze herder zich met al zijn krachten inzet voor de kudde, mogen de schapen weiden. Hij zorgt voor eten en voor drinken. Eerst inderdaad letterlijk, ook voor ons dagelijks eten en drinken, de totale gang van ons leven, zijn wij zo afhankelijk van de Heere en van zijn zorg. Gemeente jongelui, wij moeten alle dingen maar leren opdragen, elke dag weer. Aan de Heere, doe je dat? Alle dingen, elke dag opdragen aan de Heere. Vraag om de wil en de weg van de Heere te mogen leren kennen, ook in soms hele praktische dingen van het leven. Vervolgens zorgt deze goede herder ook voor weiden om geestelijk te eten en te drinken. Gemeente, hij wijdt zijn kudde onder het woord en ook rondom het sacrament. Hij geeft je door zijn kracht de toe-eigening van het borgwerk van Christus aan je ziel. Je leert er door het geloof gebruik van te maken. Misschien ook wel rond het heiligavondmaal van vanmorgen. Hoe dat dan is. Pleitend op het offer van Christus. Kom je dan voor God met de schuld van je zonden. Ook van na ontvangen genade. Van de vloek van de wet. Hoorde je met schrik en met ontzetting in je binnenste. En de bevrijding van het evangelie ontving je met vreugde en blijdschap in je hart. De Satan, die klaagt je aan. En je geweten, gemeente, kan er alleen maar mee instemmen. Dat is wat. Maar door gelovig gebruik te maken van het verzoenend bloed van de Heer Jezus, is er vergeving. En door gelovig gebruik te maken van het brood en van de wijn, is er ook versterking. Dat zijn de tijden, hè? Dat je in jezelf om zou komen van de honger en van de dorst. Maar er geeft te eten en er geeft te drinken. Het wordt gestild, het wordt allemaal als het ware gelaafd aan zijn tafel. Denk aan dagelijks eten en drinken. Dat is in geestelijk opzicht namelijk ook een werkzaamheid van het geloof. Gewoon eten neem je tot je en je wordt er helemaal één mee. Je wordt er weer sterk door, je krijgt er ook nieuwe krachten uit. Zo is het ook in veel diepere zin. Met het geestelijk eten en drinken. Christus wordt helemaal één met je. Rond het heilig avondmaal. Ook door het brood en door de wijn. Waarbij de gelovige moet leren zien. Op Christus lichaam. En Christus bloed. Jij wordt daar helemaal één mee met Christus. En je leert er meer van in de groei naar de geestelijke volwassenheid. En je kunt dan weer verder. Denk wat gelezen hebben aan het begin van de dienst uit Psalm 23. Hij zal weiden in de kracht van de Heere, de God van het verbond, ook bij de tekenen van het verbond en in de kracht van de Heere, in de hoogheid van de naam van de Heere. Hij voert je door de stille, krachtige en zoete werkingen van zijn liefde. In de golven van het leven en alle verdrukkingen die er zijn, zorgt hij voor je als de overste leidsman en de voleinder van het geloof. In tijden van geestelijke verlatingen en de verberging van zijn aangezicht, zorgt hij als herder door je weer op te zoeken en je ook weer terug te brengen aan zijn voeten. Gemeente, is het misschien na vanmorgen wel, juist op dat punt uw worsteling, uw uitzien ook. Denk dan aan Jesaja. Hoofdstuk 50 vers 13. Wie is er onder uw lieden die de Heere vreest, die naar de stem van zijn knecht hoort, Als hij dan bij tijden, gemeente, in de duisternissen meervoud is, hè? In de duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij juist dan betrouwen op de naam van de Heere en steunen op zijn God. Want dan zal hij voor alles blijven zorgen. Dat blijkt ook in het tweede bij de rust. Je leest het. En zij zullen wonen, want nu zal hij groot zijn, tot aan de einden van de aarde. U merkt gemeente Micha, hè? Micha heeft nog zoveel meer te vertellen over de zegeningen door deze beloofde heerser, de beloofde herder, de beloofde Heer Jezus dus. Ik begin ook hier bij de woorden. En zij zullen wonen. En zij. Dat zijn in eerste instantie al degenen die terugkomen uit de ballingschap met hem die aan het gericht ontkomen zijn. In de eerste dag zagen we het ook al. Zij zullen in ieder geval in nationale vorm zich bekeren. Komt iets bij. Zij zullen ook wonen, staat er dan. Jongens en meisjes. Waar denk jij nu aan bij zo'n woordje wonen? Als je op vakantie bent, hè? Als je op vakantie bent, dan ben je ergens waar het misschien best fijn is. Maar je woont er niet. Je woont er niet. Wonen, dat doe je thuis. Dat is een plaats van waaruit je 's morgens naar school of je werk gaat. 's Avonds kom je er weer thuis. Wonen heeft iets blijvends in zich. En dat wijst op een doorgaande toestand van rust en stabiliteit. Zoals ergens ook hier. Je denkt wat er gebeurt na de ballingschap. Na de terugkeer. Ik weet wel gemeente. Ging ook toen niet vanzelf. Maar de tempel werd wel herbouwd. Je zou kunnen zeggen, ze woonden er in ieder geval. Gemeente, is dat alles? Nee. Nee. Net als in de tweede gedachte, trekken we de lijn door. Nieuwtestamentisch. Naar het Israël als volk van God. Krijgen deze woorden opnieuw een intense gloed in zich. Want misschien zou je denken bij jezelf, oké, dat zal het volk van God wel zijn, uit de Joden, meer niet. Past ook wel een beetje bij die heerser, bij die koning, de Heer Jezus, over zijn koninkrijk, maar gemeente, het is opnieuw anders, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden van de aarde. Let erop bij Micha, die onderdanen van zijn koninkrijk zullen inderdaad mensen zijn uit de Joden. De Heer Jezus heeft zelf in de tijd van de omwandeling op de aarde niet voor niets vaak gezegd dat hij eerst gekomen is voor de Joden. Met Pinksteren komen de heidenen nadrukkelijk in zicht. Korte tijd later wordt duidelijk wat je leest bij Paulus, Romeinenbrief. Door de schuld van de verwerping van de Heer Jezus, door de Joden, komen de heidenen er helemaal bij. De muur van scheiding tussen Jood en heide is neergehaald. De einden van de aarde, die komen in zicht. En de volkeren van de aarde, die zullen God loven. En het kan ook niet anders. Want de einden van de aarde zijn ook aan hem gegeven tot zijn bezitting. En de einden van de aarde, ja, die zullen zijn heil zien. Gemeente, wat krijgt Micha veel te zien van deze koning, van deze herder en van degenen die onderdaan zullen zijn van zijn koninkrijk. Want nu zal hij groot zijn, tot aan de einden van de aarde. De kanttekening zegt er terecht erbij, dat je er ook voor lezen kunt, want nu zal hij groot gemaakt worden tot aan de einden van de aarde. Zijn eer, zijn heerlijkheid zal toenemen en zal groeien en zal wereldwijd aanzien krijgen. Bij Micha ging het er eerder ook al over, in hoofdstuk 4, nu opnieuw. Hij zal zijn grootheid, hij zal zijn heerlijkheid bewijzen, tot aan de uitersten van de aarde, door de prediking van zijn eeuwig evangelie en de werking van zijn Heilige Geest. Want zo zorgt hij er eigenlijk zelf voor, dat zijn naam geheiligd worden zal, dat zijn koninkrijk komt en het rijk van de Satan wordt neergeworpen. Mag ik eens vragen, gemeente? Zijn we er al eens werkzaam mee geworden? Met het koninkrijk? En de einde van de aarde? Werkzaam mee geworden? Misschien ook wel rondom het heilig avondmaal? Heel eenvoudig, gemeente. Wanneer de Heere het gegeven heeft om aan zijn tafel iets van dat wonen te ervaren, van die geestelijke rust en die stille overgave aan zijn zorg als koning en als herder, dan zie je altijd uit naar de uitbreiding van zijn koninkrijk. Begrijpt u dat? Kent u dat? Inderdaad, betekent dat soms dat voor jou persoonlijk de volkeren in zicht komen? Dat kan. Want de boodschap van Psalm 67, die blijft waar. De volken zullen u, o God, loven. De volken altemaal zullen u loven. Daar kan de Heere je ook persoonlijk onderwijs in geven. Als dat over u gaat, over jou gaat, let er dan goed op. Wanneer dat van de Heere is, hè? Dan gaat dat een keer door. Echt waar. Dan gaat dat een keer door. Kan niet anders. Hij die een weg wijst, baant die op zijn tijd ook. En wat kan dat bij tijden veel rust geven? In de vragen die leven kunnen. Tegelijk begrijpen we allemaal wel dat het niet voor iedereen zo hoeft te zijn. Gemeente, het werk in Gods Koninkrijk begint bij u thuis. Bij uw voordeur. Aan uw bureau. In de klas. In het ziekenhuis. In de winkel, noem de plaats maar op waar uw leven zich afspeelt. Dan weegt het van binnen zo. De bekering van mensen tot de Heere Christus. De redding van in zichzelf totaal verloren zondaren. Die met Ezechiëls woorden wankelend de doding, zo gij u onthoudt, dat is wat gemeent. Zij wankelend de doding, zo gij u onthoudt. Dan voel je dat mensen gebracht moeten worden onder dat zo zachte juk van koning Jezus. En het wordt van daaruit je diepste verlangen om zelf zo te denken. Zo te spreken. En zo te leven. Dat hij verheerlijk worden zal. Dat hij ook verhoogd worden zal. Je gaat er naar verlangen, anders gezegd. Dat je leven een lieflijke en een aangename geur van Christus verspreiden zal. Zoals het ook gemeente goed is. In de nabetrachting op het gouden heilig avondmaal. Gemeente, de ware dankbaarheid voor de genoten weldaden bestaat uit een ootmoedige, uit een hartelijke en Godvrezende erkenning in je ziel voor al de goede tierenheden en trouw van de Heere die jij in Christus door zijn geest gegeven heeft. En die wordt getoond met het hart, met de mond en met de daden. In een heilige levenswandel wordt God verheerlijkt. Dan verlang je naar een op God gericht leven in alle dingen. Met Paulus in 2 Korinthe 5 vers 14, 15. Moet de liefde van Christus ons dringen om te oordelen dat, indien één voor allen gestorven is, wij ook alle gestorven zijn. Om niet voor onszelf te leven, maar voor Christus, die voor ons gestorven en opgewekt is. Opdat het worden zal, met Zacharië 8 vers 23, wij zullen met u gaan, want wij hebben gehoord dat God met u is. Gemeente, is dat ons leven al vruchtdragend uit hem? We gaan samen zingen van Psalm 71, het tweede vers. Wees mij een rots om in te wonen. En wat er volgt in Psalm 71, vers 2. Beter de beloofde herder, eerst de zorg, daarna de rust, als derde de vrede. En deze zal vrede zijn. Het laatste deel van onze tekst, vers 4a, is dat. Ik hoop geweten dat we dan merken hoe alles in deze woorden in een soort climax samenkomt. En deze staat er dan. Wie dat is? Ja, dat is niet moeilijk meer, denk ik. Dat is die beloofde heerser, die beloofde herder, de beloofde Heer Jezus, die geboren worden zal, terwijl die er altijd al geweest is. En deze zal vrede zijn. Ik kan het ook anders lezen. Deze zal vrede zijn. Bewust de nadruk op het laatste woordje zijn. Er staat niet voor niets dat hij vrede zal zijn. Er staat namelijk niet dat hij vrede brengt of iets dergelijks. Nee, nee. Nadrukkelijk. Hij is vrede. Met andere woorden, hij is de verpersoonlijking van vrede. Alles wat in hem is. Alles wat aan hem is, is aan het werken en geven van deze vrede dienstbaar, zou je kunnen zeggen. Ik kan me voorstellen dat je bij jezelf zegt, maar wat is die vrede nou eigenlijk? In de grondtaal lees je een bekend woord, het woord shalom. Dat betekent zoveel als heelheid, denk ook aan gaafheid, denk aan het bereiken van een bepaalde eenheid. En vooral het herstel van onvrede, van alle geschonden en verbroken verhoudingen tussen God en tussen mensen onderling. Hij is de verpersoonlijking van die ware vrede met God. En van daaruit ook met elkaar, ja zelfs ook met de schepping. Je zou het ergens ook zo kunnen zeggen, dat in die vrede in beginsel iets van die oude paradijstoestand terugkomt, waar alles volmaakt vrede was. Die oude paradijstoestand. Even meedenken, gemeente. Begin van de preek. Waarbij dat koninkrijk van God inderdaad de hemel en de aarde helemaal omspande in vrede met God, met elkaar en ook met de totale schepping. Weet u nog? Dat ging kapot. Dat ging kapot toen het oorlog werd in de hemel. En daarna ook op de aarde. Adam en Eva en wij in hen, wij gingen daarin mee. Maar gemeente, de beloofde heerser, de beloofde herder, de Heer Jezus Christus, zal daar een einde aan maken. Jesaja, die zei het al, in hoofdstuk 9, en Micha doet het ook hier, deze zal vrede zijn. Dat dit ook echt zo is, kun je alles merken. In het Oude Testament zag je immers al aan de offers dat zijn offer zo nodig was om die echte vrede te bewerken die hoort bij zijn koninkrijk. Gemeente, hij heeft dat offer ook gebracht in zijn leven, in zijn lijden, in zijn sterven vanmorgen. Het gehoord hoe hij dat gedaan heeft als de borg en als de middenaar. Ik voor u. Want anders had jij de eeuwige dood moeten sterven. Zo, op die manier, is hij nu die vrede waar het hier over gaat. En dat omvat alles. Vrede met God. Vrede met elkaar. Vrede ook met de schepping. En gemeente, voelt u dan iets van de pijn in deze woorden? Deze zal vrede zijn. Hoe is gegaan naar de ballingschap, naar het aanvankelijk herstel van het volk van Israël. Die lijn, die hoort er helemaal bij. Ze wonen inderdaad, ik zal het niet ontkennen. Maar hoe staat het met deze vrede? Rondom het volk van Israël zijn er alle eeuwen zoveel dingen gaande geweest en nog gaande, die haaks staan op vrede. Denk erover na, met wat je leest in het voorgaande hoofdstuk 4 vers 4, maar zij zullen zitten, en ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. En er zal niemand zijn die hen verschrikken, want de mond van de Heer der Heerscharen heeft het gesproken. Onder de wijnstok, onder de vijgenboom, de plaats, Oude Testament, de plaats waar je met je direct ernaast, als het goed is, in vrede samen bent. En dan zulke verschrikkelijke dingen. Dus het volk van de Joden en alle omliggende landen en bevolkingsgroepen. En dan nog zo eentje. Vrede met elkaar. Terwijl er zoveel gebrokenheid tussen mensen is. En dan die vrede met de schepping. Terwijl vanwege onze zonden, dat is de kern van de gemeente, vanwege onze zonden, de schepping zucht als nooit tevoren. Wat is dat eigenlijk diep ingrijpend? Laat ik het maar zo zeggen. Er zit in deze profetie nog wel het nodige wat op vervulling wacht. Dat merken we bij het vervolg en dan komt de troost voor het persoonlijke leven wat dichterbij. Je leest als je door, je merkt het ook als je doorleest, kort doorleest, in ons tekstvers, vers 4. Micha zegt daar dat Asser komen zal, jongens en meisjes, Asser. Dat is de aartsvijand van het volk. Die zal de paleizen binnenkomen, nou, dat gaat niet goed hè, nee dat gaat niet goed. Asser lijkt winnaar te zijn, maar het is niet zo. Deze zal namelijk vrede zijn en dan zal kort gezegd, geen vijand tegen hem op kunnen. Bij hem ben je dan veilig en bewaard. De kanttekening zegt dat zo mooi. Wanneer Christus de vrede is, dan zal de kerk van Christus vast en vredig wonen, zoals het is beloofd. Zijn geestelijke, zijn goddelijke vrede wordt gegeven. Om die ook te gebruiken en niets of niemand zal dat van je af kunnen nemen. Zeker. Toen en ook nu is daar lijden en strijden. Is daar verdrukking en beproeving en moeite aan verbonden. Maar heb dan goede moed. O, heb dan toch goede moed. Wanneer deze vrede is, dan zal Jacobs overblijfsel zijn in het midden van vele volkeren, als een dauw op de aarde, als druppels op het kruid. En dan is er ondanks alles een stil en gerust leven onder zijn vaderlijke zorg, onder zijn goedheid. En ook de bewijzen van zijn trouw. Maar ik eens vragen, gemeente. Was het nu zo vanmorgen? Was het nu zo vanmorgen aan zijn tafel? Die ogenblikken. Dat het indaalt in je ziel. Dat woord van Micha. Deze. Ja, deze is ook mijn vrede. Dat te zien. Dat herstelt je levenskracht. Dat te ervaren. Dan kom je op adem, je krijgt nieuwe moed en ook nieuwe krachten. In tijden van verdriet geeft Hij er troost door in tijden dat de inwonende zonde je zo ontzettend neerdrukken kan, vergeeft Hij. En dan heiligt Hij je ook. Je voelt je misschien ontzettend zwak en o zo kwetsbaar, maar Hij sterkt, wat misschien in geestelijk opzicht wel eb, dat kan wezen, gemeente. Maar dan maakt Hij het weer bloed. En dan zal Hij bij je blijven, ook in het zicht van de dood. Psalm 23, weet u nog? Die zegt het zo. Ja, zelfs al ging ik ook in een dal van de schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij, gemeente, deze vrede, hè? Die is zo totaal en allesomvattend, dat ook de dood in zijn wezen is weggenomen. Dan is van de dood alleen de schaduw nog overgebleven. Dan sterf je niet, maar je ontslaapt om te ontwaken in een eeuwige heerlijkheid. De dood is dan niet meer een huis, maar een voorportaal. Het is niet het doel, maar een weg die naar iets anders leidt. Naar de eeuwige, ongestoorde, hemelse heerlijkheid. En dat wordt een vallei van kalmte en van rust. Dat zijn de tijden, hè? Heb je het er makkelijk mee, echt waar. Daar heb je het er zo makkelijk mee. Als Christus, als de overwinnaar van de dood en van het graf, gaat lichten over je leven. En Hij de weg voorgaat. En je stilte en vertrouwen, maar achter Hem mag aankomen. Gemeente, is een grote zegen. Wanneer je zo met deze woorden, ook bij brood en beker, verder mag zien over de tijden en over de eeuwen heen. Naar de toekomst die wacht, die van de volle en van de ongestoorde vrede. Van daarmee gaan we ook de preek afronden. De beloofde herder. Eerst de zorg, daarna de rust en als derde ook de vrede. Ik hou nog even in op wat we zojuist gemeente. De toekomst die wacht. Van de volle en van de ongestoorde en van de eeuwige vrede. De toekomst die wacht. Kijkt u nog even mee naar die toekomst. Vrede. Want dat zal straks alles compleet maken. Wanneer deze heerser, wanneer deze herder terugkomen zal. Hij die komen zal, weet u nog, is gekomen. En hij zal nog een keer terugkomen. Wat er dan gebeurt. Dan wordt de zuchtende schepping definitief vernieuwd. Dan daalt een nieuw Jeruzalem neer. Dan vloeien hemel en aarde samen. De hele wereld, de hele aarde is dan weer een paradijs. Met erop een gezalig volk van God. Dat het lam looft en de drie enige God aanbidt. In volmaakte harmonie met alle medeschepselen leeft. U zegt misschien, hoe kan dat dan? Maar één oorzaak, gemeente. Dankzij de Vader, die de wereld zo lief heeft gehad, dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die door het werk van de Heilige Geest in Hem leert geloven, niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven ontvangt, anders gezegd. Zijn de werken van de drie enige God. van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, die werken van de drie enige God, waarvan Hij tot in alle eeuwigheid de lof en de eer en de aanbidding van zal ontvangen, en deze zal vrede zijn. Amen. Psalm 72, vers 2 en vers 4. Geliefde gemeente, ga dan heen in vrede. Dragen we met u de zegen van de Heere, die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.